Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 9 en daarvan het eerste en ook het 11e vers. Ik zal met hart den Heer, met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het 11e. Zingt de Heer die eeuwig leeft en die Sion tot zijn woning heeft. Hier gaat het al iets over waar we over nadenken, gemeente, over het nut van de hemelvaart van de Heere Jezus. Psalm 9, vers 1 en 11. Gemeente, ook deze middag willen wij ons geloof belijden. En wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 92 en daarvan het 3e vers. Hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Daar zien we al iets van zijn regering. Psalm 92 en daarvan het 3e vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die wij om Christus wil onze Vader mogen noemen. Tot u mogen wij naderen, Heere, ook deze middag, als u ons opnieuw samenbrengt rondom uw heilig woord. U hebt opnieuw een woord tot ons, voor ons. En Heere, dat is zo'n oneindig wonder. Wij vinden het normaal dat we naar de kerk gaan. En gelukkig, daar danken wij u ook voor, dat dat normaal gevonden wordt. Want zoveel in ons land, Heere, die dat niet doen, die er geen behoefte aan hebben, en wat we ook bemerken, die er zelfs ook geen gedachte aan wijden en geen gemis bij voelen. En toch, Heere, spreekt u door uw woord en door uw geest. En dan bidden wij, als wij deze middag samen zijn, in een leerdienst, waarin wij opnieuw de Heidelbergse catechismus open mogen slaan, en iets mogen horen, Heere, van de troost van uw hemelvaart. Heere, mogen we dan ook ons hart erbij getrokken worden. De kinderen, de jongeren, de ouderen, dat we samen mogen weten wat het nut is dat u naar de hemel gevaren bent. Ten goede, ons ten goede. O Heere, geef dan dat er niemand van ons zal achterblijven. Als wij ook deze middag zullen horen op die, van die grote zaligheid die er bij u te vinden is. Heere, u bent niet alleen die weg van diepe vernedering gegaan. En dat u uw leven gaf op Golgotha. Maar vorige week mochten we het horen. U bent de opgestane koning die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En nu mogen we het horen wat het betekent dat u ook ten hemel gevaren bent. Wilt u door uw Heilige Geest, Heere, onze harten gevangen nemen, van jong tot oud, zodat u verheerlijkt wordt. Dan weet u wie we gekomen zijn. U kent de vreugd, u kent de smart, u weet van pijn, van moeite, van misschien wel diepe onzekerheid over ons bestaan. Ja, Heer, u kent onze zonden en ellenden. En geef dat wij allemaal, wie we ook zijn, tot u de toevlucht mogen nemen. En wilt u door uw Heilige Geest onze harten gevangen nemen. Heere, zo bidden we, zegen ook diegenen die met ons verbonden zijn, die met ons meekijken, meeluisteren. Sommigen vanuit de stilte van hun woonkamer, hier op Urk. Anderen die misschien moeten oppassen waar kinderen op de achtergrond zijn. Maar ook een aantal zullen er zeker zijn, ook verbonden van op hun vakantieadres. En dat we, Heere, samen mogen weten, één van hart en één van ziel te zijn. Om uw naam daarin te loven en te prijzen. Heere, wij bidden voor allen die een taak hebben in deze dienst. Onze koster, degene die verantwoordelijk is voor de techniek. De organist in de begeleiding van de gemeentezang. Maar ook, Heer, als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En ook, Heere, de kinderopasdienst. Heere, wilt u ook daar zijn. En ook ons uw stem doen zijn. Niet dat wij zelf iets hebben in eigen kracht, Heere. Maar dat we het verwachten van u. En dat u door ons heen wilt spreken. Heere, dan kan het alleen maar uit u en door u. En tot u zijn alle dingen. En zo leggen we het in uw doorboorde middelaars handen. En vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag. Allereerst in het Evangelie van Johannes. Johannes 17. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 17. Johannes 17, vers 1 tot en met 17. En vervolgens nog een paar versen ook uit 1 Johannes 1. Dus de eerste algemene brief van Johannes. En vanaf vers 8 tot en met hoofdstuk 2, vers 2. Dat zijn nog een paar versen waarin we ook zien wat het nut is van de hemelvaart van de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus is. Maar allereerst een stukje uit het hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige, waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen, en ze hebben waarlijk bekend, dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Hier zien we hoe de Heere spreekt over zijn werk op aarde met zijn Vader in de hemel, waar hij naartoe zal gaan als de voorbidder voor zijn kinderen. We gaan nu van de voorbidding naar de voorspraak van de Heere. En dat lezen we in 1 Johannes 1 vanaf vers 8 tot en met hoofdstuk 2 vers 2. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En die staan allemaal in verband, ook deze beide schriftlezingen, met zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. En die gaan we nu met elkaar lezen. Zondag 18, zijn 4 vragen. Maar ik hoop dat ik ze in alle duidelijkheid en helderheid aan u uit kan leggen. Zondag 18, vraag en antwoord 46 tot en met 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd van ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Gemeente, tot zover de lezing uit de Heidelbergse catechismus. En ik kan me voorstellen, en jongens en meiden, jullie in het bijzonder, dat je denkt, maar wat hebben we nu eigenlijk gelezen? 4 best wel pittige vragen en misschien nog wel een pittiger antwoord. En ik probeer het maar samen te vatten. Straks komen we ook wel bij die Bijbelgedeelte. Maar eigenlijk heel eenvoudig. We hebben met elkaar beleden. Vorige week dachten we na over de opstanding van de Heer Jezus. Nu gaat het over dat hij ten hemel gevaren is. En eigenlijk is de kernvraag van deze zondag, als je heel veel vergeet, dan hoop ik dat je dit onthoudt. En dat je zegt, waar ging het nu over in zondag 18? Nou, waarom is de Heer Jezus nou naar de hemel gevaren? Dat is eigenlijk de vraag die voor ons ligt. Wat is nou het nut dat de Heer Jezus naar de hemel gevaren is? En nu heb ik een moeilijk thema. Jongens en meisjes, jullie gaan dat niet gelijk begrijpen, maar ik hoop straks in de preek dat jullie het begrijpen. Dat is dit. Zijn hemels consulaat is mijn troost op deze aard. Jullie weten natuurlijk niet wat een consulaat is, dat snap ik heel goed. Zijn hemels consulaat is mijn troost op deze aard. Ik ga het straks uitleggen, niet nu. Dat doen we straks na het zingen. Maar één ding mag je al weten. De Heer Jezus is daar. Jij zit nu hier in de kerk, hè? En ik sta hier op de preekstoel. En zo zeker als jij in de kerk zit en ik hier sta, is op dit moment de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader. En hij ziet jou. En jou. En jou. Ons allemaal. Hij weet wat je denkt. Hij weet wat je ziet. En ik hoop dat je daardoor ook vertroost wordt. En dat ook de uitkomst mag zijn, gemeente, van deze zondag. We gaan eerst samen de hemelvaartspsalm zingen. Psalm 47. En daarvan het derde en ook het vierde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ook zing des hoogsten eer. Opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Enzovoort. Psalm 47, gemeente, vers 3 en 4. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. In verband met de herfstvakantie zijn er deze week dus geen activiteiten. De belijdeniscategorisatie van aanstaande vrijdag gaat wel door. Ook is er morgenavond weer gebedskring. Gebedspunten kunnen doorgegeven worden aan de scriba. En ik moet eerlijk zeggen, ik vergat vanmorgen nog iets te zeggen. Ik kreeg foldertjes van de evangelisatiepost in Hoorn. En die had mevrouw keurig meegenomen. Die liggen hier op tafeltje. Neem ze gerust mee, daar zijn ze voor, om mee te leven met de evangelisatiepost in een stadje hier verderop. Neem het gerust mee. Dan de collecte. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede voor de schuldhelging en de derde collecte is voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We zingen Psalm 47. Vers 3 en 4. Gemeente, jongens en meisjes, jullie weten best, denk ik, dat Nederland maar een heel klein landje is. Hè? Als je zeg maar onze grote wereldbol pakt, dan is Nederland maar zo'n klein speldenprikje op de wereld. Hè? Zo klein. En toch, dat is best heel bijzonder, ons land is best belangrijk. Of waar je ook komt in de wereld en jij zou er komen en ze horen dat je Nederlander bent. Ik, oh, Nederland. Heel veel verschillende landen in de wereld kennen Nederland wel. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat mogen we ook wel eens een keer tegen elkaar zeggen, toch? Daar heeft Urk ook aan bijgedragen. Ik denk als je vanuit Urk en je zou alle bedrijven samenpakken op Urk. En je zou overal vlaggetjes plaatsen waar ze allemaal zaken mee doen. Dan zou misschien een groot deel van de wereld zou allemaal vlaggetjes staan. Ook vanuit Urk. Wereldwijd contact, wereldwijde handel. De zalm, de kabeljauw, de school, nou noem maar op. Maar op veel meer terreinen. Dat is wat ons land is. Ons land is een handelsland. En wat heb je dan nodig? En nou komen we natuurlijk wel bij de kern. Wat heb je dan nodig om goed zaken te kunnen doen in het buitenland? Dan heb je nodig een zogenaamd consulaat. Moeilijk woord, hè? Dat betekent eigenlijk dat je iemand in het buitenland hebt die jouw zaken daar behartigt. Dus dat betekent, je hebt een ambassade. De ambassade is, daar kunnen ook burgers naartoe. Maar een consul of een consulaat, dat is eigenlijk het loket. Zeg maar, als dat het kantoor is, de ambassade, is die consul het loket. Daar moet je zijn. En die mensen helpen jou weer als Nederlander in het buitenland om zaken te kunnen doen met iemand anders. Dat is een consulaat. Dat is dat moeilijke woord. Vanmiddag, gemeente en jongens en meisjes, ga ik het hebben over de hoogste vertegenwoordiging die er maar kan zijn in het buitenland. Met eerbied gesproken gaan wij het hebben over de hemelse ambassadeur. De consul. Die tegelijkertijd onze consul is. Hij woont met eerbied gesproken in het buitenland. Ja, het is wel ons vaderland als het goed is. Maar het is nog ons buitenland, want we zijn er nog niet. Dat is de Heer Jezus zelf. Hij was ook waarlijk mens toen hij bij ons woonde. Toen was hij op deze aarde. En hij vertegenwoordigt ons, in ieder geval ieder die door een waar geloof aan hem verbonden is, daar zetten we een dikke streep onder. Die vertegenwoordigt hij in de hemel, het buitenland, vaderland. Ja, als het goed is, ons vaderland. Daar gaat deze zondag over. En daarom als thema zijn hemels consulaat, en nu weet jij, dat is dus dat kantoor in het buitenland, is mijn troost op deze aarde. Gemeente, we hebben het zojuist beleden. Opgevaren ten hemel, staat er. En onze catechismus die vraagt hierdoor met een aantal vragen de aandacht. Best bijzonder vond ik. En misschien als u meekeek is het u ook al opgevallen. Dat je denkt van, ja, over de opstanding van de Heer Jezus gaat maar één vraag. En nu gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus. En er zijn er al vier vragen aan gewijd. En je kunt er over spreken. Zondag 19 houdt er ook nog verband mee. Is dat dan veel belangrijker of zo? Nee. Dat heeft niks te maken met het belang van het heilsfeit op zich. Nee. Maar wel over de dwalingen die er in de kerk zijn, van alle tijden en plaatsen vaak. En dat gaat om de vraag, om de verhouding. Was de Heer Jezus nou waarlijk God? Was de Heer Jezus nou ook waarlijk mens? Die moeilijke vragen, hoe moet je dat zien? En daarom zei ik al, een aantal vragen zult u wel een beetje geduizeld hebben. Dat kan ik me voorstellen. En daarom kort gezegd, even samengevat, gaat vraag 46 over de vraag, wat betekent het nu dat de Heere Jezus naar de hemel voer? Dat is vraag 46. Dan gaan vraag 47 en 48, die proberen we wat samen te pakken. Wat betekent het dan dat hij niet alleen mens was op deze aarde, maar ook God is? En dan vraag 49 is eigenlijk de conclusie. De conclusie dat hij nu in de hemel is, zijn hemels consulaat, is mijn troost op deze aarde. Dat hij daar is, geeft mij zo onvoorstelbaar troost. En u snapt dat ik bij de laatste vraag ook het langste zal stilstaan. Dat evenzo voordat wij wat dieper ook op de vraag en antwoorden ingaan zoomen. Want we gaan naar vraag en antwoord 46. Wat betekent dat er staat opgevaren naar de hemel? Nou, dan ligt het helemaal voor de hand natuurlijk dat we Handelingen 1 gaan citeren. He, daarin zie je het. Handelingen 1 vers 9. Hij werd voor de ogen van zijn discipelen opgenomen terwijl zij het zagen. Dat is een feit. Dat is geschiedenis. Dat hebben de discipelen met hun eigen ogen gezien. Van de aarde naar de hemel. Dus van ons aardse vaderland, ik zeg het maar even zo, naar het hemels buitenland. Wat tegelijkertijd voor al zijn kinderen het vaderland is. Voor ons nu nog buitenland, toch? En gemeente, dan vind ik het ronduit prachtig hoe de opstellers het al niet kunnen laten om eigenlijk gelijk van dat feit te gaan, van de hemelvaart, naar het waarom. Maar waarom is hij dan naar de hemel gegaan? Waarom? En dan staat er, omdat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar daar horen we pas de volgende keer meer over. En nu komen er twee, misschien wel lastige vragen. Vragen waarbij we denken, wat moeten we daar nou mee? Zitten we er nou op te wachten om een hele verhandeling te krijgen over de godheid van de Heer Jezus en de mensheid? En hoe zit dat dan? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is vraag 47 voor ons helemaal niet logisch volgend op vraag 46. Want eerst hebben we al gehoord, waarom moest je nou naar de hemel? En dan ineens gaat het over de godheid en de mensheid. Nou, misschien komt bij jou wel de gedachte op, maar dat de Heer Jezus door zijn hemelvaart niet meer bij ons kan zijn op deze aarde. Want hij is nu toch in de hemel. Kan hij dan wel, jongens en meisjes, ook heel eenvoudig voor jullie, kan hij dan wel bij mij zijn? Want hij is er niet meer. Je ziet hem niet meer. Nou, we gaan hier naar luisteren. Gemeente, want deze moeilijke vragen, als het gaat om de godheid en de mensheid van de Heer Jezus, die hebben alles te maken met de tijd waarin de Heidelbergse catechismus is geschreven. En die in onze tijd nog eigenlijk onverminderd ook een dwaling kan zijn. Waarin de godheid van de Heer Jezus soms wordt, ja, verkeerd wordt gezien. De dwaling die zien we vooral in de Rooms-Katholieke Kerk. En eigenlijk ook bij, en eigenlijk kan ik er wel aflaten, ook bij Maarten Luther zie je diezelfde dwaling. En nu ga ik een moeilijk woord gebruiken, maar daar gaat het hier wel over. In de zogenaamde transsubstantiatieleer. Ik ga u er maar niet mee vermoeien, die term mag u vergeten. Maar heel eenvoudig betekende dat, dat eigenlijk Maarten Luther zei, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk zei, als nu het Heilig Avondmaal gehouden wordt, en we nemen dat stukje brood. En we nemen dat stukje brood tot ons. Op dat moment is de substantie die transformeert. Dus die verandert in het vlees van de Heer Jezus. Dus dat stukje brood is niet meer brood. Maar op het moment dat je het opeet, wordt het een stukje vlees van de Heer Jezus. En dat geldt hetzelfde voor de wijn. Dat wordt het bloed van de Heer Jezus. Transsubstantiatie, het verandert. Dat is hier ook de discussie die hier op het spel staat. En welke conclusie kun je daar dan aan verbinden? Nou, zo zeker als ik dat brood neem en die wijn tot mij neem, zo zeker komt de Heere Jezus in mij. In jou. Nee, zegt de Heidelbergse catechismus. Nee, zegt Gods woord. Heel duidelijk. Want wij hebben een hoge priester in de hemel die de hemelen is doorgegaan, Hebreeën 4. Dus naar zijn menselijke natuur, zegt de catechismus, is hij niet meer op deze aarde. maar naar zijn godheid, zijn majesteit, zijn genade en zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En nu heb je natuurlijk die vraag, denk ja, oké, maar wat is dan nu het gevaar? Vertel mij, want dan geloof ik toch allemaal niet dat dat gebeurt, dat is toch allemaal Rooms-Katholiek. Nou, dat gevaar, en dat was er bij Luther naar mijn beperkte kennis dan niet, maar is vandaag nog wel springlevend. Dat we zoiets goddelijks in de mens gaan leggen. En dan gaat het mis. Let maar eens op, ook theologen die we vandaag horen spreken, die spreken heel vaak van Christus in ons. En dan bedoelen ze, dan zijn jouw handen eigenlijk een stukje verlengstuk van de Heer Jezus. En daarom ga je goed doen. En jouw handen zijn dan eigenlijk de handen van de Heer Jezus. En jouw voeten zijn dan de voeten van de Heer Jezus. En let op, dat kun je goed bedoelen. Dat je als het ware door de Heer ingeschakeld wordt om goed te doen. En laten we dat vasthouden. Maar je kunt er een kant mee opgaan wat levensgevaarlijk is. En wat we tegenwoordig zien. Dat is dat in jou een stukje van God zit. Dus jij bent een stukje goddelijk. En het valt me op dat ook totaal ongelovige mensen daar zo prima ook bij aansluiten. Ze geloven in een God, maar iets van dat goddelijke zit in mij. De Bijbel leert ons anders. Die leert ons dat er een afstand gaat tussen ons als mensen en de eeuwige God. Dat is totaal niet te vergelijken. De schepper en het schepsel zijn totaal anders. Totaal onderscheiden. En elke poging om deze twee bij elkaar te brengen loopt erop uit dat die mens als God wil zijn, wil heersen. En dat is zonde. Dus dat kan dus door het voorbeeld wat ik zojuist noemde. Als je zegt dat jouw handen de handen van de Heer Jezus zijn. Dan zit je misschien in het, wij zouden zeggen, in het meer vrijzinnige milieu van de kerk. Maar het kan ook in het hyperbevindelijke milieu van de kerk. Het uiterst rechtse spectrum zou ik even zeggen. Ik zeg het maar gewoon, gemeente, omdat ik soms huiver daarover. Dan krijg je van dat rare gedoe dat mensen gaan zeggen, ja, die dominee, hè, of dat kind van God, dat is zo bijzonder doorgeleid. Die heeft zoveel genade van God ontvangen. En op zich, als hij veel genade van God ontvangen heeft, dan mag je dankbaar voor zijn. Maar dan wordt vaak, als men dat zegt, iemand op een voetstuk geplaatst. En dat gaat altijd mis. Altijd. Want dan krijgt God namelijk niet de eer. Soms met alle goede bedoelingen. Maar weet je, die dominee, wat het probleem is, of dat kind van God, die gaat het soms zelf nog geloven ook dat hij heel bijzonder is. En er zijn geen bijzondere mensen, echt niet waar. Ze gaan denken zelfs dat ze God zelf zijn. En dat gaat soms zo ver dat ik dingen hoor dat dominees soms dingen moeten krijgen van mensen die nooit gesproken hebben of ze wel of niet in de hemel zijn. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat kan niet. Dat mag niet. Ik geloof, gemeente, dat daar ook in onze gezindte een list van de duivel in zit. Want wij zijn allemaal vatbaar. En dominees zijn er dubbel vatbaar voor. Echt waar. Maar, zegt de Heidelbergse catechismus, hoe zit het dan met Christus? Als wij geloven dat hij met zijn mensheid niet meer op deze aarde is. En ik dus dat goddelijke niet in mijzelf heb. Hoe zit dat dan? Dan is zijn mensheid dus niet overal waar zijn godheid is. Dan zijn er dus twee gescheiden personen die er dus niet meer zijn. Eigenlijk gaat het over twee naturen, hè? Mens en God. En die ga je dan uit elkaar trekken. Dat kan toch niet? Dat is eigenlijk vraag 47. Nee, die trek je niet uit elkaar. Zeker niet. Want simpel gezegd, God is overal. Nu hier in de kerk, op Urk. Maar ook in Australië. Moest denken, ook in Albanië. Waar donderdagavond de avond over was. Bij die vrouwen, Fethiye en Leila en noem maar op, al die anderen. En hij ziet op dit moment ons hier in de kerk zitten. en die vervolgde christen in zijn cel zitten. En op dit moment ziet hij ook dat kindje, jongens en meiden, die nu geknield ligt bij het bedje en bidt: Vader in de hemel, wilt u mijn zonde vergeven? Die ziet de Heer Jezus op dit moment ook. En hij hoort ook die man in Afrika, die loopt daar in de jungle, hem openlijk te loven en te prijzen. Die ziet hij ook op dit moment. En hij ziet ook, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Alomtegenwoordig. Kan ik dat begrijpen? Nee, dat begrijp ik niet. Maar ik geloof het wel. Ik kan niet begrijpen, hij is daar niet lichamelijk. Dus jongens en meisjes, je kunt hem niet zien. Het is zijn geest die zo dichtbij is en in hun hart werkt. Zo zeker als je op dit moment het woord van de Heere hoort. Zo zeker geeft hij in je hartje de rust en de vrede. Dat hij tot je spreekt. Hier is zijn huis. En op hetzelfde moment zie ik die christen in zijn cel zitten. En vol vreugde kijkt hij op te midden van zijn droefenis. Want God spreekt tot zijn hart. En God geeft troost en vrede. Blijdschap in de verdrukking. Hij schenkt kracht naar kruis. En zie je dat kindje in Amerika? Dat kindje staat nu op van zijn bedje. Het heeft de zonde bij de Heer Jezus gebracht. En hij weet, of zij weet, ik heb het beleden aan de Heer en de Heer wil het mij vergeven. Nu mag ik de dag beginnen. En die man in de jungle, blijdschap straalt van zijn gezicht. Want God is een God van wonderen en hij zorgt ook vandaag voor voedsel voor deze dag. Dat is wat de Heer doet. Daar zien we al iets, gemeente, van zijn alomtegenwoordigheid. God die heel nabij is. Daarom is de Heer Jezus overal tegenwoordig. Ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. En ik buig me vanmiddag heel eerbiedig voor zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid. Jezus Christus, God en mens. En ik besef, er blijft niets over van mij als mens. Ik zo nietig, zo zondig, soms zo smerig, dat er niets goddelijks in mij woont. Maar daarom zo'n geweldig wonder, dat hij nu mens wilde worden, gemeente, want daar ligt het. Dat hij arm wilde worden om mij rijk te maken. Dat hij opstond uit de dood, zodat ik het eeuwige leven in een nieuw godzalig leven mag wandelen met hem. Maar ook dat hij nu naar de hemel gevaren is en met eerbied gesproken om daar een hemels consulaat op te richten. Daar kunnen we altijd terecht. Dat hemelse consulaat. En jongens en meiden, jullie weten wat het betekent, toch? Dat kantoor dat je vertegenwoordigt in het buitenland. Waarom? Om daar de zaken van de burgers van het land te behartigen. Want nu komen we bij de kernen. Want nu kijken we naar boven, gemeente. En we kijken, als het goed is, naar ons nieuwe vaderland. Wat nu nog het buitenland is. We zijn daar nog niet. Maar we hebben die hemelse ambassadeur nodig. Daar is Jezus Christus, de hemelse consul. Zijn hemels consulaat is mijn troost op deze aard. Daar loopt het op uit ook voor allen die hem liefhebben en hem toebehoren. Want gemeente, voordat ik verder ga, dat geloof je toch. Vanmorgen horen we toch de ernst. Die er zit in Psalm 1, die twee wegen. De weg die naar het leven leidt en de weg die naar het verderf leidt. Hoe is het voor jou? Is hij jouw hemelse consul? Daar gaat het om. Dat moet je weten. Anders heb je ook niks aan zondag 18. Net zozeer als dat je niks aan het hele psalmboek hebt. En vanmiddag wordt deze zaligmaker je aangeboden om niet. Hij heeft het beloofd in je doop. En juist daarom roept hij je tot geloof en bekering. En je bent het aan hem verplicht. En iedereen die aan hem, in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wat moet je daarvoor doen? Moet je daarvoor zelf tot in de hemel opklimmen? Of tot in de hel toe neerdalen? Nee. Want hoe zit dat nou, gemeente? Die koning der koningen, die tegelijkertijd een knecht is. Zo kwam hij op deze aarde in die gestalte. Die zegt, die komt zo dichtbij. En dan horen we, dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En wat is dat woord dan? Heel eenvoudig. Als we met de mond de Heer Jezus belijden. En met het hart geloven. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult ge zalig worden. En dat is precies nodig om het nut te ontvangen, om de troost te ontvangen van zijn hemelvaart. Dan hoef je dus zelf niet tot de hemel door te dringen. Maar dan mag je het weten, zo zeker als ik hier op deze aarde tot hem bid en zucht. En mijn zucht wordt op dat moment gehoord in de hemel, dat hemelse consulaat. Het wordt er met eerbied gesproken, heel nauwkeurig behandeld. Elke zucht, elk gebed, elke lofprijzing. Ik vraag het je, hoe vaak zucht jij zo tot hem die in de hemel zit? Leg je al je noden, maar ook al je zonden bij hem neer? Doe je dat? Gemeente, jongens en meiden, is hij zo jouw God al? Jouw hoge priester al? Hij wil jouw God zijn. Hij wil dat je door het geloof tot hem komt en met minder kan het niet. Want gemeente, nu komen we bij de laatste vraag. En daar zitten we eigenlijk al een stukje middenin. Hè? Want welk nut heb je dan van de hemelvaart van Christus? Want daar loopt het over vanmiddag. Wat gebeurt er nu allemaal? Als wij er spreken over dat hemels consulaat. Nou, dan moeten we eens gaan luisteren, want er gebeuren drie dingen. Ten eerste staat er dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Dat is het tweede. Of het eerste. Dan het tweede. Dat we ons lichaam, ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij ons tot zich zal nemen. Een onderpand, kom ik straks nog wel uitleggen. En dan het derde, dat hij ons ook zijn geest als tegenpand in ons hart schenkt. Dus die drie dingen gebeuren er. Waarom? Zodat wij helemaal gericht worden op Christus die aan de rechterhand van God zit. Daar gaat het om. Dat is volgens mij ook precies, gemeente, wat een consulaat doet. Ik probeer dat maar weer beeldend over te brengen. Allereerst dat de Heere Jezus, die hier let op de naam Christus, zo hebben ze hem genoemd, de gezalfde van God, de verkorene, zo wordt hij aangeduid, hij spreekt bij de Vader. En nog maar even dat voorbeeld van dat consulaat. Jongens en meiden, stel je voor dat jij wil gaan studeren in het buitenland. En je hebt van alles geprobeerd. Nou, Urk heeft goede connecties als het gaat om buitenland. Je hebt allerlei Amerikaanse bedrijven gehad, maar niemand wil je hebben. Wat ga je dan doen? Nou jongens, nu moeten we toch maar eens naar het consulaat toe. Nou, en je doet een telefoontje, je legt uit, kom met Urk. En ja, ik wil graag stage lopen, maar ik krijg helemaal nergens een voet aan de grond. En die consul zegt, wacht maar. En die heeft natuurlijk overal zijn contact. En zegt, joh, dat is iemand uit Nederlands, wel uit Urk, hè. Die moet je niet even zomaar laten gaan. En een paar dagen later, je krijgt een e-mail. Je kunt daar en daar terecht. Jij had iemand nodig die jouw voorspreker was. Heel eenvoudig. Dat is dus dat consulaat. Geweldig dat dat zo werkt. Prachtig. Je hebt iemand anders ingeschakeld die een goed woordje voor je doet. Maar toch moet dit voorbeeld van dat consulaat, van dat nut, moet in het geval van de Heere Jezus nog scherper. Nog strakker. Nog duidelijker. Want stel je voor, nu werk jij bij dat bedrijf. Je loopt daar stage in Amerika. En nu word jij beschuldigd dat je geld achterover gedrukt hebt. Daar zit je dan, in het buitenland, en je wordt beschuldigd. Gelukkig, er zijn mensen die merken, die werken op het consulaat en die komen bij jou. Die zeggen, joh, wij zullen voor jou het opnemen. Wij gaan een goed woordje voor je doen. En zij wenden al hun diplomatie aan om jou vrij te krijgen en dat lukt. Gelukkig dat jij een voorspreker hebt. En weet je wat dan de apostel Johannes schrijft in zijn brief? Dat hebben ze juist gelezen. Eigenlijk zegt Johannes, dat voorbeeld, dominee Budding, wat je nu gebruikt, dat gaat totaal mank. Want het gaat bij de Heer Jezus, gaat het veel, vele malen dieper. Echt waar. Weet je wat daar de realiteit is? Dat jij loopt te ontkennen dat je gezondigd hebt. Maar je hebt wel degelijk gestolen van dat bedrijf. Dus je bent schuldig. Je moet de gevangenis in. Je hebt de straf verdiend. En zelfs zo erg dat je de dood verdiend hebt. Dat is de realiteit. Zo erg is het met je gesteld. Johannes zegt, als wij de zonde ontkennen. Dat is verschrikkelijk. Dan maken we hem tot een leugenaar. Dan maken we God tot een leugenaar. Dan maken we de Heere Jezus tot een leugenaar. Dus om bij de voorbeeld te blijven, gemeente. Ik word het niet beschuldigd, maar ik heb het gedaan. En kijk dan in 1 Johannes 2 vers 1. Wat zegt Johannes dan, mijn kindertjes? Zo schrijft hij het. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hier heeft de voorspreker de functie van de advocaat. De pleitbezorger, de verdediger. Hij neemt het voor mij op. Heer, ik heb het verdiend, maar u neemt het voor mij op. Wat een wonder. Dat is zo'n geweldig wonder, gemeente. Van mijn kant staat het er hopeloos voor. Hopeloos. Want het is een verloren zaak. Absoluut. Ik ben op heterdaad betrapt, schuldig bevonden, de dood schuldig. En je was volledig toerekeningsvatbaar toen je die zonde pleegde. En toch maakt hij je vrij. Hij pleit voor je als die hemelse advocaat. En waar je normaal nog een dure rekening krijgt toegestuurd van een advocaat, hoef je ook nog niks te betalen ook. Gemeente, dat is toch een wonder. Ja, wij die onze schuld dagelijks vermeerderd zien worden. Hij pleit vrij, om niet, uit genade. Zijn hemels consulaat is mijn troost op deze aard. Gemeente, is het uw troost geworden? Dat hij nu uw voorspreker geworden is. Duizendmaal eigen schuld. O Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zie je die Vader staan? Zie je zijn liefdevolle ogen? Zie je zijn geopende armen? Alles, alles door hem. Hij brengt het bij zijn Vader. En in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zegt Vader, doe maar mijn Zoon, spreek ze vrij, want u hebt betaald. U hebt al die zonden van die zondaar weggedaan voor eeuwig. Dat was uw eigen werk, mijn lieve zoon. En daarom is elk woord wat de Heere Jezus spreekt tot zijn Vader, wordt aangenomen. Want Vader en Zoon zijn één door zijn Heilige Geest. O eeuwig wonder, o eeuwige genade. Gemeente, daar hebben we de eeuwigheid nu voor nodig. Om de Heere daarvoor te danken. We gaan nu naar dat tweede punt. Dat we met ons lichaam, ons vlees staat er, in de hemel tot een zeker pand hebben. En hij het ook tot zich zal nemen. Ook weer zo'n beeld van, hoe moet je dat nou weer zien? Hier moet je denken aan een soort pandjeshuis. Ik heb begrepen, ik dacht altijd dat is al lang voorbij, maar het begrijpt dat het er nog wel is, pandjeshuizen. Wat waren dat? Vroeger had je dat heel veel. Er waren mensen verarmd geraakt. Maar dan had je bijvoorbeeld nog wel een mooi gouden horloge. Nou, ik heb ze niet, maar stel, nou ja, die brengt vandaag ook natuurlijk heel veel geld op. Maar je hebt dus geen geld meer om je eten te betalen en je huur te betalen, of wat dan ook, de mensen toen. Hè. Dan gingen ze naar zo'n pandjeshuis en dan gingen ze naar dat gouden horloge brengen. En dan kregen ze de waarde ongeveer, of wat minder, van dat horloge kregen ze in contant uitgereikt. En dan was het zo, dan dat pandjeshuis mocht het ook weer uitlenen aan iemand anders. En die betaalde daar ook weer een zekere vergoeding voor. En daar verdiende dat pandjeshuis dan weer van. En jij kon dat pand weer terugkopen op het moment dat je zelf weer geld genoeg had. Dat was een beetje het idee. Een pandjeshuis. Als we dat beeld eens vasthouden. Als het hier gaat om dat hij een onderpand heeft. Wat zegt dan de Heere Jezus tegen zijn vader in Johannes 17. Dat hebben we met elkaar gelezen. Dan lezen we het, dan zegt hij, ik kom naar u toe. Hè? Dan gaat de Heere naar zijn vader, heilige vader. Bewaar hen die gij mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. En dan, ik bid voor hen dat gij hen bewaart voor de boze. Bewaart, in bewaring brengt. Dat doet de Heere met al zijn discipelen. In bewaring. Ben je zo'n discipel? Ben je zo'n volgeling? Dan ben je dus niet meer van deze wereld. Hè? Je leeft er nog wel. Maar je bent door het geloof zijn onderpand geworden. Dat pand wat uitgeleend wordt. In bewaring gegeven. En vergeef me het voorbeeld, gemeente, want misschien bedoelen de opstellers van de Heidelbergse catechismus dit niet helemaal. Maar wij worden nogal ook eens uitgeleend in een pandjeshuis. Hè? Maar dan uitgeleend aan die verschrikkelijke diabolos. Want die hebben ook een leenhuis. En die gooit ons soms helemaal door elkaar. Die maakt alles kapot in ons leven door de zonde. Alles ondersteboven, daar is hij mee bezig. En die gooit je in het riool van open internet. En alles wat daarmee samenhangt. O God, ik ben toch uw pand. Ik ben toch door u, door de Heere Jezus aan u, o God de Vader, gegeven. En daar drijf je dan. En de smerige stank van de zonde dreigt je te overweldigen. En het doet zo'n pijn, toch? Gemeente, jongens, meiden. Luister, zo zeker als ons hoofd de Heere Jezus in de hemel is en zijn, met zijn volmaakte lichaam, zal hij jouw geschonden lichaam hier op deze aarde, bevuild door stinkende zonde, zinkt door dat stinkende riool van al die zonden van deze wereld. Hij zal jou voor echt zeker zonder zonde voor zich stellen. Als jij door het geloof aan hem verbonden bent, is dat jouw zekerheid. Eenmaal wordt jouw geschonden lichaam vol zonde, vol butsen, vol, noem maar op, voor hem gesteld. Maar dan zul je rein wit zijn, vergeven van al je zonden. Want ik was zijn onderpand. En daarom word ik straks voor de Vader gesteld, als hemmend geen enkele zonde. Zijn koning, zijn zijn daar aan het koninklijke hof is mijn zekerheid dat hij mij eenmaal tot zich zal nemen, gemeente. Dan is zijn hemels consulaat mijn troost op deze aard. Hoe staat het ermee? Krijg je moed? Doortintelt de vreugde van zijn werk in je hart en leven? Krijg je troost bij die gedachte? Ook als je hier zit met een ziekelijk lichaam, wat zo zwak geworden is. Als we bemerken dat alles zoveel energie kost en we het soms niet op kunnen brengen. Als we zien dat ons aardse lichaam aangetast wordt door welke kwaal dan ook, ouder wordt, vergankelijk is, door de zonde die in de wereld gekomen is. Dus dit is ook heel bazaal. Dit heeft ook met ons ouder worden als mens te maken. En dan citeer ik toch weer dominee G. Boer, gemeente. En misschien klinkt het heel hard wat hij zegt. Maar het is wel waar. En hij schreef ergens: alle bejaardencentra waar mensen het leven met God niet kennen, zijn wachtkamers van de eeuwige dood. Dat is ontzettend. Maar tegelijkertijd is deze wereld zoals zij nu is, een wachtkamer van het leven voor al zijn kinderen. Dat is een wonder. Als je hier mag zeggen: o God, door genade uw kind. Ik voel dat mijn krachten wijken en bezwijken. Ik voel de afbraak van mijn lichaam. Mijn jonge jaren zijn voorbij. O Heer, ik heb zo vaak ook in zonde doorgebracht. En dan zegt dominee Boer: ja, Gods kinderen krijgen allemaal een beurt. Ze worden allemaal weggeroepen op Gods tijd. Maar zie je er dan naar uit? Is dat dan geen wonder? Heere, ik ben uw onderpand hier op aarde. Ook al breekt mijn lichaam af. Ook al word ik aangetast door de zonde die in mijn hart is. Maar ik word afgelost. Eenmaal zal ik daar voor u staan. En met verlangen mag ik uitzien naar u, de levende God. En daarom spreek ik u aan. U, die het niet mag ontkennen. Die de Heere Jezus van harte lief heeft met heel zijn hart en leven. Heb je zo wel eens naar het ouder worden gekeken? We krijgen allemaal een beurt. O Heere, dank u wel. O wat een wonder. Uw hemels consulaat is mijn troost op deze aard. Dan kun je het leven door met zijn moeite en zijn pijn. Maar de troost is boven. Gemeente, dan gaan we tenslotte naar het derde punt. Het laatste punt. Dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken naar wat boven is. Dat hij met eerbied gesproken ons bij de kin pakt. En onze ogen op hem doet richten. En niet alleen ons hoofd naar beneden doet richten. Om daar van alles te zien wat hier te halen is en te graaien is. Maar ons oog omhoog. Ik moet denken aan dat boekje wat u misschien wel eens gelezen hebt. Zij mogen de hemel niet zien. Dat gaat over christenen in Noord-Korea die daar gevangen zaten. En er was een vrouw, die was toen een opzichtster. En die zag: wat zijn dat voor mensen die alleen maar met hun hoofd naar beneden liepen. En die Noord-Koreanen die waren zo gemeen. Ze wisten, die christenen verwachten hun heil van boven. Daar waar Jezus is. Hun voorspraak. En daarom werden ze afgeranseld als ze naar boven keken. En daarom moest hun blik constant naar beneden gericht zijn. Zij mogen de hemel niet zien. Hoe gemeen dat. Dat was het. Maar wat een voorbeeld. Want gemeente, hoe leven wij? Wij die in alle vrijheid de Heer mogen dienen. Is onze oog nou naar beneden gericht? Of is ons oog naar de hemel gericht? Wij zijn vaak van die benedenzoekers. Gelukszoekers hier. Zoek de dingen die van beneden zijn, maar niet die uit de aarde zijn. Die zoekt hij niet, maar die van boven zijn. Wat hebben we, gemeente, de Heilige Geest nodig die onze harten opheft naar de hemel. En dat is nou het wonder. De Heilige Geest wakkert steeds dat vuur in ons aan. Dat is dus dat onderpand die ons als het ware steeds weer bij de kin pakt. Jouw natuurlijke neiging is naar beneden. Maar die Heilige Geest, die wekt het ons op naar boven. En dat betekent niet, gemeente, dat wij maar een beetje zweverige christenen worden of zo. Die niet meer van deze aarde zijn en zo. En dat we geen zaken meer mogen doen. Dat is grote onzin. Juist niet, zou ik zeggen. Juist niet. We mogen niet vluchten uit deze wereld als een kluizenaar. Zeker niet. Maar weet je wat het betekent? En dat vind ik mooi. Datgene dat wat van boven is, dan zegt, dan dragen wij dat in de wereld. En alle menselijke verhoudingen. Dat is mooi. Indragen. Dat is eigenlijk iets ouderwets woord. Maar het is eigenlijk simpel gezegd. Je hebt iets ontvangen wat van de hemel is. En dat draag je met je mee tijdens jouw omwandeling op aarde. Dat betekent de verbintenis met de hemel die jouw hele leven doortrekt. Hoe? door het gebed. Dat is een van de krachtigste wapens die God gebruikt. Verschillende malen per dag bidden. Echt bidden is letterlijk in de hemel voor Gods troon verschijnen. En met eerbied gesproken. Als we dan opstaan, gemeente, dan komen we niet met lege handen aan, hoor. Echt niet waar. Dan nemen we iets van de hemel mee in ons hart en leven. Dan zoeken wij naar wat boven is. Dan breekt Gods koninkrijk baan door jou heen. Dat bewerkt God. Dat is te merken aan je levenshouding. Nou, dan kan het gemeente toch niet zijn dat wij zeggen, ja, nou, daar heb ik geen tijd voor over bidden. Dat is juist het krachtigste wapen. Dan sta je misschien nog meer dubbeltjes te zoeken als je zo denkt. Hier op deze aarde. Maar die moet je straks allemaal loslaten. En gemeente, daarom houdt ook deze zondag ons de spiegel voor. En we mogen het nog een keer tegen elkaar zeggen. Kijk nu naar boven. Daar zit hij. En hij heeft zijn hemels consulaat ingericht. En elke zucht. En elke klacht. En elke lofprijzing klinkt daar voor zijn heilig aangezicht. Zo zeker als jij ze zachtjes fluistert in je slaapkamer. Ze komen voor Gods troon. En Christus brengt ze bij de Vader. En je ontvangt van de Vader, door de Zoon, door de Heilige Geest, het antwoord in je hart. Dat is de troost. En met die troost mogen wij de wereld in, gemeente. En hij doet ons zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Zingt u. Zing jij mee? Amen. Zullen we die psalm samen gaan zingen? Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Psalm 145, vers 2. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Trouwe en almachtige Heer in de hemel, zo komen we opnieuw tot u, om uw naam te danken, dat het zo'n troost is, Heere, dat we weten dat elke zucht, elk woord gesproken, ook nu vanuit uw huis, opstijgt voor uw heilig aangezicht. En wij danken u, o levende Heere, maar wij bidden ook voor elkaar, als we soms ervaren hoe zwaar dit leven is. Het leven wat toch niet anders is dan een gestadige dood, een voortdurend sterven. Heere, dat zijn wij. En als wij, Heere, het moeten belijden, onze zonde en onze ongerechtigheid voor uw heilig aangezicht. Als we weer in dat smerige riool van deze wereld gevallen zijn. Wij bidden, Heere, wij leggen het op dit moment voor uw heilig aangezicht neer. En wilt u onze zaak behartigen? We hebben niets uit onszelf, Heere, maar alles uit u. Werkt u het door uw Heilige Geest. En mogen zo uw genade in ons hart ook doen ervaren. Heere, dan leggen we het in uw hand. En zegen zo ons als uw gemeente hier in de bron. Mogen we aangespoord worden om u vurig van hart te dienen, te loven en te prijzen. Zegen onze gezinnen, zegen onze huwelijken, maar zegen ons ook, Heere, als wij alleen, ongewild of niet door het leven gaan. En dat kan soms ook als een kruis ervaren worden. Maar als het niet zo is, Heere, wie we ook zijn, te midden soms van dit leven, dat we vast mogen staan op uw woord. Ga met ons de nieuwe week in voor degenen onder ons die ook hun werk weer op mogen nemen. Geef ze uw kracht en uw genade. Anderen die misschien ook een weekje vakantie hebben, wilt u ook met hen gaan, hen rust geven en kracht geven. Maar bouw zo uw koninkrijk dwars door alles heen. Heere, zo leggen we het voor u neer. We bidden voor onze kerk, in heel Nederland, onze protestantse kerk. Diep in verval, Heere, bij u vandaan gelopen, op zoveel vlak. Wilt u nog een terugkeer geven, o levende God? Breng uw kerk op de plaats waar zij wezen moet, naar uw woord, naar schrift en belijdenis, vaststaand op het vaste fundament. Heere, wilt u het doen, zodat u het voor het zeggen krijgt en niet mens met hun zondige gedachten. Heere, zo bidden we ook voor al het werk van zending en evangelisatie. Zo bidden we voor het werk in Hoorn. Heere, wat gedaan mag worden ook aan onze landgenoten, wilt u ook daarin helpen en kracht geven. Heere, we bidden voor het werk in Albanië, van Fatia en Leila en Wilma, die daar ook hun gaven mogen geven om ook anderen, ook met uw woord, maar ook met de daad bij te staan. Wilt u krachtig werken door uw Heilige Geest. En mag ook, Heere, de bezoeken die, waarvan we ook de afgelopen week wat hoorden, ook rijk gezegend worden daarin. Heere, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden. Zegen al het werk van zending en evangelisatie. Zegen uw kerk ook daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt. Heere, die gevangenen die in gevangenissen kwijnen, zoekt u ze op dit moment. En doe ze uw troost ervaren. Heere, zo leggen we het alles in uw handen. Wij bidden voor onze overheid. Wilt u ook daarin leiden, ook de politieke strijd is losgebarsten, ook als we over 2 weken ook naar de stembus hopen te gaan. Heere, mag het zijn dat ons land bestuurd wordt van uwentwege. Heere, wilt u politici ook aanraken. Ze niet over de straat rollen om elkaar zwart te maken. Maar dat ze mogen zien naar boven, naar u, die regeert als de koning der koningen. Heere, zo dragen we elkaar aan u op en we bidden nogmaals voor onze oudste broeder, Israël. Heere, wilt u nabij zijn, ook in alles wat er gebeurt, ook nu, het wankele bestand in Gaza. En tegelijkertijd bidden wij, geef vrede, o God, geef vrede voor Jeruzalem. Vrede in de Messias, u, de Heer Jezus alleen. Zo dragen we elkaar aan u op. Heere, vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeente nog tot slot van Psalm 103 en daarvan het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er verder volgt in Psalm 103 vers 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.